Hoofdstuk 17. Laat geworden vannacht? Vroeg Ineke in het voorbijgaan aan Mara. Mara keek haar verbaasd aan. Ja, ik ben niet zo'n goede slaper. Ik heb je weg horen gaan en weer terug horen komen. Laat me raden. Wouter? Ik dacht nog wel dat ik zo stil deed en dat iedereen sliep, zuchtte Mara. Niet dus. Maar verder denk ik niet dat iemand iets gemerkt heeft. Maar jullie moeten wel echt uitkijken, hoor. Ik weet het. Sorry. Je hoeft tegen mij geen sorry te zeggen. Ik vind het heerlijk voor je. Maar je weet wat de gevolgen kunnen zijn als iemand anders het ontdekt. Ik zal voortaan beter oppassen. Of beter nog, helemaal niets meer doen. Hé, niet zo zwartgallig. Ik zeg toch niet dat je ermee moet stoppen, zei Ineke. Nee, jij niet. Maar dat zeg ik zelf. Het is voor iedereen beter. Wat denk ik nu helemaal? Dat zijn dochters me met open armen zullen ontvangen? En het aandurven een vreemde vrouw in hun leven te laten? Nee, die zijn al genoeg beschadigd door hun moeder en al haar relaties. Mara, niet doen. Je moet geen dingen invullen die je niet weet. Ik kan me niet voorstellen dat Wouter zo onvoorzichtig is om toe te geven aan zijn gevoelens, als hij daar niet al lang over nagedacht zou hebben. Zijn meiden zijn alles voor hem. Dus haal je nu niet meteen van alles in je hoofd. Bovendien, de meiden kennen je toch al? Dat voordeel heb jij. Nou, geweldig. Ineke, ik voel me heerlijk als ik aan Wouter denk. Maar ik krijg het ook erg benauwd als ik denk aan alle problemen die een relatie tussen ons kan veroorzaken. Je zegt het precies goed. Als. Dat werkt niet, Mara. Leef meer in het nu en geniet. Jij hebt het toch ook verdiend om weer een keer gelukkig te zijn? En dan ga je nu al van alles verzinnen om het te laten mislukken. Geef het de tijd en laat het gebeuren. Het enige is dat jullie voorzichtiger moeten zijn dan andere mensen die iets met elkaar krijgen. Maar ik weet zeker dat jullie dat wel kunnen. Misschien heb je gelijk, maar ik wil zo graag dat alles zonder problemen gaat. Daarvan heb ik al te veel op mijn bordje gehad de laatste jaren. En toch heb je dat zelf niet in de hand. Bovendien hebben jullie allebei al een huwelijk achter de rug. Dus het is logisch dat er problemen zullen zijn zo nu en dan. Op wat voor manier dan ook, daar ontkom je niet aan. Nou, ga lekker douchen. Dan ga ik koffie en thee zetten voor ons en de corvéeploeg uit bed trommelen, om tafels te dekken voor het ontbijt. Mara pakte haar toilettas en wat kleding en verdween richting de douches. Goedemorgen, schoonheid, hoorde ze achter zich en ze voelde een snelle zoen in haar hals. St, niet doen, fluisterde ze. Toch voelde ze een huivering door haar lichaam gaan. Ze reageerde heftig op aanrakingen van Wouter. En waarom zou ik dat niet doen? Vroeg Wouter. Iemand kan ons zien. O ja, en dat mag niet? Nou, toevallig had ik even zin om je te zoenen. Ik wilde dat dit kamp voorbij was. Dan kon ik je ongestoord een hele avond zoenen als ik zin had. Mara schoot in de lach. Hij was zo lief. Nog even volhouden. Nou, dan gaan we maar aan het ontbijt met al onze kinderen, zei hij lachend en hij liep de eetzaal in. Het was al snel gedaan met de rust. De leerlingen konden een korte nacht makkelijk hebben op hun leeftijd, stelde Mara vast. Zelf zou ze de hele dag last hebben van haar korte nachtje. Aan de andere kant zou het verliefde gevoel voor vleugels zorgen en haar deze dagen doorslepen met tomeloze energie. Haar blik ving die van Wouter en ze zag dat hij het ook zwaar te pakken had. Hij gaf haar een knipoog en ging tussen de leerlingen zitten om te ontbijten. Vandaag was er een druk programma. Mara vond dat fijn, want zo hoefde ze niet te piekeren hoe het nu verder zou lopen met haar en Wouter. Of het door hun leeftijden kwam, wist ze niet, maar verliefd zijn was deze keer heel anders. Ze had het gevoel dat ze geen minuut mochten missen van elkaar, alsof ze enorm veel in te halen hadden. En ook al wist ze dat ze het juist helemaal niet moesten overhaasten, vanwege zijn kinderen, toch zou ze het nu al aandurven om te zeggen dat ze de rest van haar leven met hem verder wilde. Dat was nergens op gebaseerd. Ze kende hem nog steeds niet heel erg goed, maar iets in haar zei dat het goed zat. Met Simon was het anders geweest. Ze deden alles zoals het hoorde, volgens de normen en waarden die ze mee had gekregen, van huis uit. Verkering, verloven, trouwen en dan ooit kinderen. Alles volgens een bepaald patroon en verder niet erg diep nadenken of dat wel was wat je echt wilde. Nu ze veel had meegemaakt, dacht ze daar anders over. Ze zou niets meer doen waar ze niet achter zou staan en haar hart volgen, dacht ze nu, tenminste. Na het ontbijt was er een uur vrije tijd voor de leerlingen, die geen corvée hadden, en daarna zouden ze met de fiets naar het plaatsje verderop gaan om een museum te bezoeken. De meeste leerlingen waren niet enthousiast bij het woord museum, maar ze zouden nog opkijken, had Ineke gezegd. Het was een openluchtmuseum waar ze zelf actief vroegere tijden konden herbeleven. De ervaring vanuit andere jaren leerde dat het een geweldig bezoek zou worden. Iedereen fietste met hetzelfde groepje als de dag ervoor. Mara had er zin in. Ze zou genieten van elke minuut, had ze zich voorgenomen. Na een klein half uurtje waren ze op de plaats van bestemming en ook daar zouden ze met dezelfde groepjes door het museum gaan. Na de lunch mochten de leerlingen dan zelfstandig het museum doorlopen en kijken waar hun interesses lagen. Dat was het moment waar Mara naar uitkeek, want dat betekende dat zij Wouter weer zou zien. De lunch werd verzorgd door het museum, daarbij geholpen door de leerlingen die zelf hun brood mochten bakken en in de kaaswinkel zelf hun kaas mochten snijden. Zo was er door het hele museum van alles voor ze te doen en ze hoorden niemand meer mopperen over het feit dat een museum niet stoer was voor deze leeftijd. Na de lunch kregen de leerlingen opdrachten mee en konden ze de rest van het museum verkennen. De begeleiders bleven buiten in het zonnetje zitten om, indien nodig, als aanspreekpunt te fungeren. Wie lustte nog thee of koffie? Vroeg Wouter. Iedereen lustte nog wel wat. Ik help je wel even, stelde Mara voor en ze stond meteen op om met hem mee te lopen. Wat fijn, zei Wouter. Ik vind het zo moeilijk om je heel de tijd te zien, maar je niet eens te kunnen spreken of aan te raken. Ik weet niet hoe het met jou zit, maar ik verlang naar je. Het is eeuwen geleden dat ik vlinders voelde en nu maken ze me gek van binnen. Mara kreeg het warm van zijn woorden. Ik wil ook niets liever dan bij jou zijn, zei ze zacht en ze keek om zich heen of niemand hen kon horen. We halen het allemaal in zodra we thuis zijn, beloofde hij haar. En hij kuste haar snel, in de hoop dat niemand het zag. Mara gaf hem een zacht kneepje in zijn hand en voelde zich gelukkig. Dit leek de man van haar dromen. Met een dienblad vol thee en koffie liepen ze weer naar de anderen, die druk in gesprek waren. Wouter ging naast Mara zitten en hun knieën raakten elkaar de hele tijd. Mara voelde de warmte van zijn lijf tegen haar benen en ze stond in vuur en vlam. Heel af en toe, als niemand keek, streelden ze onder tafel elkaars knieën. Even over de rest van de dag, onderbrak Hanny de magie tussen hen. We moeten zo langzamerhand terug gaan fietsen, want rond 4 uur staan de ouders die pannenkoeken komen bakken op het complex. Het zou een beetje lullig zijn als wij dan nog niet terug zijn. Dus ik stel voor dat we dadelijk iedereen weer bij elkaar roepen en terugfietsen. Ja, daar heb je gelijk in. De tijd vliegt, beaamde Ineke. Als we dan terug zijn, kunnen de jongelui douchen en even tijd voor zichzelf nemen. Na het pannenkoeken eten drinken we met de ouders die er nog zijn koffie en thee. En daarna zwaaien we ze uit. Wat de kinderen niet weten is dat die ouders zich op een andere plek verkleden voor de spooktocht. En als het dan 22:30 is en helemaal donker, gaan we het bos in. Ja, en terwijl er pannenkoeken gebakken worden, ga ik samen met iemand de route uitzetten in het bos, zei Wouter. Dan ga ik met je mee, zei Thomas. Mara baalde. Thomas was haar net voor. Het was natuurlijk een mooie gelegenheid geweest om even alleen met Wouter te zijn. Ineke zag haar teleurstelling. Dan gaan wij de boel bij het complex gezellig maken en alvast alles klaarzetten voor het kampvuur na de spooktocht. De leerlingen gaan ervan uit dat we kampvuur hebben, maar weten niet dat daar eerst veel gegriezel aan vooraf gaat. Nou, nog genoeg te doen lijkt me zo. Zullen we dan maar iedereen bij elkaar gaan roepen, zei Hanny, en ze stond al op om de leerlingen te halen. Na een klein 30 minuten hadden ze iedereen weer bij elkaar en fietsten ze terug naar hun vakantiewoning. Nadat Ineke uitgelegd had wat de bedoeling was met corvée en douchen, ging iedereen zijn eigen weg weer. Wouter en Thomas gingen het bos in en Ineke en Mara zorgden dat alles gereed zou zijn voor die avond. Hanny maakte de ouders, die pannenkoeken kwamen bakken, wegwijs in de keuken. Na een uurtje waren Wouter en Thomas weer terug en zorgden ze dat er voor iedereen drinken was. De corvéeërs dekten de tafel en in de keuken rook het al heerlijk naar pannenkoeken. Ineke en Mara zaten een spelletje te doen met een paar leerlingen, onder wie Renske. Ik hoop dat jij wel tegen je verlies kunt, zei Renske tegen Mara. Hoezo dat? Vroeg Mara nieuwsgierig. Papa is een slechte verliezer. Hij wil echt altijd winnen. En als hij merkt dat het niet lukt, gaat hij vals spelen, lachte ze. Protest, riep Wouter, jullie spelen zelf vals, waardoor ik nooit kan winnen. Echt niet, pap, verweerde Renske zich. Laat me maar eens meedoen, dan kan ik jullie laten zien hoe goed ik ben. Niets ervan, we zitten al halverwege het spel en als Renske gelijk heeft, is de lol er voor ons zo af, zei Ineke. Ga jij maar iets anders doen. Quasi teleurgesteld droop Wouter af, Mara moest lachen. Zo kwam ze nog eens wat te weten over hem. Dat hij een dochter van 11 had, was zo gek nog niet. Tegen de tijd dat er stapels pannenkoeken gebakken waren, kwam iedereen aan tafel. De leerlingen leken uitgehongerd. Zo snel gingen alle pannenkoeken er doorheen. Binnen een mum van tijd was alles op. Als toetje hebben we heerlijk ijs, zei Mara. Als jullie gewoon blijven zitten, ga ik een en ander regelen in de keuken. Ik help je wel, zei Wouter, en hij sprong meteen op, voordat iemand anders de kans kreeg. Oom Mara, kom hier, zei hij, en hij nam haar in zijn armen. Ze keek naar hem op, wilde protesteren dat het niet kon, maar bezweek. Ze kuste hem vol overgave. Hoe lang houden we dit vol, mompelde hij. Ik verlang naar je. Ik ook naar jou. Dit wordt overleven, Wouter. Echt, na het kamp kunnen we bij mij afspreken. Maar nu moeten we echt voorzichtig blijven. Vooral Hanny vertrouw ik niet. Ik hoorde van Ineke dat ze een oogje op je heeft. Nou, dat is dan eenrichtingsverkeer, want ik heb nooit iets in haar gezien, geloof me. Oh ja, ik geloof je, maar zij begrijpt het alleen niet. Kan me niet schelen. Ik ben niemand verantwoording schuldig en haar al helemaal niet. Zijn jullie al klaar? Hoorde ze de stem van Hanny dichterbij komen. Zie je wel, zei Mara poeslief tegen hem. Spelbreker dat ze is, fluisterde hij. Het lukt ons echt wel hoor, zei Mara. Ga maar lekker terug naar binnen, wij komen er zo aan. O, maar het is geen enkele moeite voor mij om te helpen, drong Hanny aan, waarna ze de diepvries opentrok en bakken ijs eruit haalde. Dan zal ik maar teruggaan. Met z'n drieën in deze keuken lijkt me wat overdreven voor alleen ijs, zei Mara en ze vertrok weer. Ze was boos op Hanny, die zo opzichtig aan het vervelen was. Hè, Nee, blijf me helpen, Mara. Wij zijn ermee begonnen. Nu maken we het af ook, zei Wouter. Hanny, bedankt voor je aanbod. Maar als jij zorgt dat de tafels leeg zijn en iedereen een lepel heeft, dan komen we er echt zo aan. Hanny droop af. Je moet je niet zo snel uit het veld laten slaan door haar, zei Wouter tegen Mara. Dat is het niet. Ik heb gewoon geen zin te vechten tegen dat soort zielige, kinderachtige praktijken, zei Mara. Hé, maar ik ben toch wel iets belangrijker dan wat zij doet, mag ik hopen? Veel belangrijker. Maar ik heb echt geen zin om over dit soort dingen te bakkeleien. Dat ze het fijn uitzoekt. En als ze een oogje op je heeft en jij niet op haar, moet je misschien iets duidelijker zijn naar haar toe. Duidelijker? In wat dan? Vroeg Wouter verbaasd. Hij had werkelijk geen idee wat ze bedoelde. Nou, gewoon zeggen dat je niets met haar wilt en dat het ook nooit zal gebeuren. Ze aanbidt je en doet er alles aan om continu bij je te zijn. Zie je dat dan niet? Aha, jaloers? Nee, jaloers ben ik niet. Maar ik vind het wel irritant dat zij denkt dat er heel wat aan de hand is tussen jullie. Terwijl dat volgens jou niet zo is. Dat is ook niet zo. Echt niet. Ik zal haar straks vertellen hoe het zit. Dat ik verliefd ben op een hele mooie, lieve, speciale vrouw. En dat zij geen enkele kans maakt. Als je mijn naam maar niet noemt. Nee, ik weet het. Ik zal voorzichtig zijn. Maar ik weet niet hoe lang ik dat vol kan houden, hoor. Eigenlijk wil ik het wel van de daken schreeuwen dat ik een geweldige vrouw ontmoet heb. Snel kuste hij haar, waarna ze verder gingen met het ijs in schaaltjes doen. Daarna werden ze weer opgeëist door de groep. Na het eten dronken de ouders nog koffie en thee met de begeleiders en hadden de leerlingen vrije tijd. Tegen 9 uur namen de ouders afscheid en werden ze uitgezwaaid door de achterblijvers. Zo, spelletjestijd, zei Ineke. Nog 1,5 uur, dan zou de spooktocht van start gaan. Mara merkte dat de leerlingen in de gaten hadden dat er iets stond te gebeuren. Ze waren ontzettend druk, maar wel op een leuke manier. Om 10:15 was het donker en riep Thomas iedereen bij zich rond het kampvuur, dat inmiddels goed brandde. Jullie gaan dadelijk jullie fietsgroepjes opzoeken. Met die groep en begeleider gaan jullie een speurtocht in het donker maken. Zaklampen zijn verboden, alleen de begeleiding heeft die op zak. De lampen mogen alleen in nood gebruikt worden. Als iedereen weer veilig terug is, zorgen wij dat er soep is en gaan we rond het kampvuur nog gezellig liedjes zingen, oké? Enthousiast geroep klonk door de grote tuin. Iedereen had er zin in. De groep van Ineke ging als eerste het bos in en 10 minuten later zou de volgende groep volgen. Al na 5 minuten hoorden ze gegil vanuit het bos en wist iedereen dat het geen gewone speurtocht was. De ouders hadden er geweldig werk van gemaakt. Verkleed als heksen en spoken, met slierten door hun haren, doken ze op onverwachte tijden op. Een groot spinnenweb, maskers. Zaklampen die plotseling werden aangeknipt voor het schrik-effect. Aan alles was gedacht. De stoere jongens met de grootste monden liepen achteraan en degene van wie niemand het verwacht had, liepen dapper voorop. De groep van Mara liep als laatste. Haar leerlingen waren druk en wild en liepen voor haar uit. Net toen ze hen uit het oog verloor, viel ze onverwachts, doordat ze in een kuiltje stapte. Ze verzwikte haar enkel en voelde meteen dat het niet goed zat. Haar enkel deed enorm veel pijn. Ze probeerde op te staan, dat lukte wel, maar ze kon niet steunen op haar voet. Hoe moest het nu verder? Daar stond ze dan. Ze pakte haar zaklamp en scheen in de richting waar de leerlingen heen waren gelopen. Ze waren nergens meer te zien. De stemmen die ze hoorden kwamen van steeds verder weg. Waarom luisterden ze uitgerekend nu niet? Ze moesten bij elkaar blijven. Waarom was zij hier dan alleen? Ze strompelde vooruit in de hoop dat er iemand zou zijn die hun juf miste en zich omdraaide. Helaas was dat niet het geval. Mara hoorde niks meer en strompelde nog steeds voort. Ze kon niet op haar voet staan en hinkte, zo goed en zo kwaad als het ging, met de zaklamp in haar hand door de bossen. Het deed pijn, erg pijn. Net toen ze van plan was tegen een boom te leunen en uit te rusten, hoorde ze de stem van Wouter. Mara, waar ben je? Riep hij. Hier, Wouter, ik ben hier, zei ze opgelucht. En ze liet haar zaklamp knipperen in de hoop dat hij haar zo gevonden had. Ach, meisje, zei hij toen hij haar zag. Wat is er gebeurd? Ik ben gestruikeld en ik denk dat mijn enkel een optater heeft gehad. Waar is mijn groep? De kinderen zijn veilig terug. Ze waren de groep van Hanny tegengekomen en die had gezegd dat het goed was als ze zich bij haar groep aansloten. Dat jij dan later wel zou komen. Ik vond dat een vreemd verhaal en tegen de afspraken in, dus ik ben meteen gaan kijken waar je was. Zie je wel, die Hanny doet er alles aan om mij uit je buurt te krijgen, gromde Mara. Leun maar op mij, dan gaan we terug, zei Wouter bezorgd. Mara hield zijn middel vast en hinkte, zo goed en zo kwaad als het ging, met hem mee. Het was erg vermoeiend en bleef pijnlijk. Weet je wat, zei Wouter, toen ze het bos uit waren en nog een klein stukje over de verharde weg naar het kamphuis moesten lopen, ik draag je. Nog voor Mara kon protesteren, tilde hij haar op en droeg haar verder. Snel drukte hij een zoen op haar lippen. Ondanks de pijn moest Mara glimlachen en ze sloeg haar armen om zijn hals. Je bent lief, fluisterde ze. Zo kwamen ze de grote tuin inlopen, waar de leerlingen al rond het kampvuur zaten met een beker soep. Mara, wat is er met jou gebeurd? Vroeg Ineke, die snel op hen af kwam lopen. Hanny, haal jij even ijs uit de diepvries? Jij weet heel goed waar dat ligt, volgens mij, zei Wouter met een valse blik naar haar. Ik ben gestruikeld en in een kuil gevallen. Dat vindt mijn enkel niet zo fijn, zei Mara, met een van pijn verbeten gezicht. Ga maar snel zitten, dan gaan we je voet koelen en eens kijken. Wouter zette haar voorzichtig op een stoel en deed haar schoen uit. Zo, dat is een flink ei op je enkel. Dat is niet goed. Ik denk dat we beter even langs de huisartsenpost kunnen gaan, zei hij bezorgd. Wel nee joh, zei Mara, want ze wilde de anderen niet tot last zijn. Ik doe er ijs op en dan zal het over een paar dagen wel een stuk minder zijn. Verstuikingen hebben even tijd nodig. Het ziet er altijd erger uit dan dat het is. Dat zien we straks nog wel. Eerst maar eens koelen. Waar blijft die slak? Zei Wouter, nijdig recht in de keuken kijkend. Jee zeg, dat is echt wel pech hebben, zei Ineke. Ja, inderdaad, ik baal er vreselijk van. Ik denk niet dat ik de komende dagen nog veel kan doen. Maak je daar maar geen zorgen om. Het belangrijkste is nu dat je geen pijn meer hebt. Ik ga even een pijnstiller voor je halen. Ben zo terug. Wouter was inmiddels zelf naar de keuken gegaan om het ijs te halen. Hanny zat doodleuk te wachten tot haar thee klaar was. Oh ja, en nog eens iets, siste hij haar toe. Ik wil niets met je. Nu niet en in de toekomst niet. Dus stop met die rare verwachtingen. Je hebt zeker een oogje op Mara, beet Hanny hem toe. Dat gaat je niets aan. Ik heb je haar zien zoenen, dus lieg niet tegen me. Je bent niets van mij, dus ik hoef niets tegen je te zeggen en je al helemaal geen verantwoording af te leggen. Oh nee, maar we hebben toch een leuke tijd gehad samen met de kinderen? Ja, dat was inderdaad leuk. Maar als dat voor jou al een reden is om te denken dat je een relatie met iemand hebt, heb je het erg mis. Dus strooi die praatjes de wereld niet in. We hebben een gezellige middag gehad met de kinderen. En dat was het. Niet meer en niet minder. maar ik dacht dat je ook wat voor mij voelde, omdat je ons ook te eten vroeg en geen afscheid kon nemen. Het leek me leuk voor de kinderen om ook nog met elkaar te eten na een gezellige middag. Maar kennelijk heb jij een grenzeloze fantasie. En nu ga ik ijs op Mara's voet leggen. Als je maar niet denkt dat je hiermee wegkomt, Wouter. Als je vervelend tegen me doet, ga ik melden dat de juf met een vader zoent. Moet jij eens kijken wat voor problemen daarvan komen, zei ze met een uitgestreken gezicht. Wouter kookte van woede, wilde van alles naar haar hoofd slingeren, maar besloot zich in te houden en naar Mara te gaan. Hij zou hier niets over zeggen tegen haar. Hij wist dat ze zich dan zorgen zou maken en misschien wilde ze dan stoppen met hem, nog voor ze goed en wel begonnen waren. Dat kon hij niet aan. Niet nu hij haar net ontmoet had en als een blok voor haar was gevallen. Na al het verdriet van afgelopen jaren hadden ze allebei recht op een flink portie geluk. Toch